En als je wil dat mensen loyaal aan je worden, dan is de eerste stap dat je loyaal aan jezelf bent, want anders kan dat niet. En de stap die daar nog voorkomt, is dat je moet weten hoe je als persoon in elkaar zit. Want anders kun je niet loyaal aan jezelf worden. Dus daar zit het antwoord. Je kunt nooit je ziel verkopen.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van V-Talks. Met dit keer in de studio TJ.
T-shirt.
Ja, dat is als je die zou combineren. T-shirt. Zeg maar, tot één. T-shirt en Richard. Ja. TJ en Richard. Richard Verkrij. Goedemiddag, heren. Welkom.
Ja, dank.
Hallo, hallo.
We gaan het vandaag hebben over verkopen zonder je ziel te verkopen.
Ja.
Maar Richard, verkoop eerst jezelf eens. Wie ben je? Wat doe je?
Interessante vraag. Nou, Richard Verkrij. Ga ook wel door het leven als de klanttekenaar. Ja, mezelf verkopen. De bedoeling is uiteindelijk dat mensen van mij willen kopen. Dus dat ik niet te veel druk daarop ga leggen. Het is onderdeel van mijn eigen gedachtegoed. Om juist niet te veel te pushen. Maar waar ik in ieder geval in geloof, is dat je, wanneer je de intentie hebt om van betekenis te zijn voor iemand anders, dat een goede investering is. En dat dat rendement uiteindelijk op langere termijn bij je terugkomt.
Ja.
En het is een belangrijk onderdeel van wie ik ben, van mijn identiteit. En daar spreek ik over, daar schrijf ik over. En ik ben directeur en aanhouder van een hele club mensen die daar dagelijks werkend Nederland mee verblijft.
Ja, lekker bezig. Of zoals ik ooit wel eens een keer van TJ heb geleerd, verkopen is helpen inkopen. Maar daarover dan straks meer.
Ja. Ik ben benieuwd.
Ja, daar kunnen we inderdaad wel eens even mooie discussies over hebben. Voordat we dat gaan doen, starten we natuurlijk weer met de supersnelle stellingen. Eens of oneens. En daarna heb je nog ruimte om één of meerdere toe te lichten als je dat graag zou willen.
Yes.
Ben je er klaar voor?
Kom maar door.
De eerste is, een deal binnenhalen is belangrijker dan trouw blijven aan jezelf.
Oneens.
De tweede, de beste salesmensen zijn slechte leiders.
Eens.
En de derde is, in een goede deal wint er altijd maar één partij echt.
Oneens.
Welke zou je graag willen toelichten?
Jij mag er één kiezen.
Bij de tweede moest je even nadenken.
Ja, inderdaad. Dat is het. Ja, de beste salesmensen zijn slechte leiders.
Ja, omdat ik niet denk dat het een causaal verband is, maar overwegend wel dat het meestal zo is. Zeker ook als ik naar mezelf kijk. Ik ben ook leider in mijn eigen hut. Dan moet je altijd oppassen om jezelf exemplarisch voor iedereen te zien. Maar na 25.000 salesmensen trainen, durf ik dat denk ik wel te zeggen. Maar misschien heeft het meer te maken met het feit dat wanneer een verkoper het goed doet, een commerciant, consultant, accountmanager, adviseur, whatever, vaak ook automatisch doorstroomt naar die rol. En daar gaat het dan mis. Dus daar zat ook mijn aarzeling. Want ik denk dat er genoeg commercianten zijn die het wel in zich hebben, die skills wel zouden kunnen ontwikkelen.
Ja.
Maar dat is iets anders dan dat je de beste salesman of vrouw, excuus, dat je die bombardeert tot leider.
Ja, dus precies. Vandaar,
ja.
Want het is ook een vak.
Sales leidinggeven.
En leidinggeven.
Ja, leidinggeven zeker. Ja. Daar kom ik nu ook achter. Ik word behoorlijk uitgedaagd in mijn eigen hut. Daarom ga ik nu ook wat verder terug uit. Sales is absoluut, voor mij is het zelfs een ambacht. In de regel gaat het vooral door als luisteren, samenvatten, doorvragen en niveetjes, koopsignaal afsluiten en bezwaren. Ja. Voor mij is dat nog geen 5% van wat sales inhoudt.
Mooi. Ik ben benieuwd dan naar de overige 95%.
Ja,
daarom is het er meer.
Ja.
TJ gaat toch even jouw supersnelle stelling ook nog doen. De eerste is, verkopen is een vak, geen kunst.
Eens.
De tweede is, slechte klanten zijn altijd de schuld van jezelf.
Eens.
En de derde is, targets verpesten het verkoopproces.
Oneens.
Oké, welke zou jij graag willen toelichten?
Die eerste. Wat was het ook weer?
Omdat we het inderdaad net hadden over een ambacht. Zeg dus, verkoop is een vak, geen kunst.
ik denk dat het eigenlijk een beetje van allebei is. Ik denk dat heel veel in het salesvak een kwestie is van leren, herhalen, trainen, dingen beter doen. Maar ik denk dat er ook een beetje aanleg voor noodzakelijk is. En dat heb je ook vaak met kunst. Hè? Als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn dochters. De een is super analytisch, de ander is super creatief. Daar zit een bepaalde aanleg in. En ik denk dat dat ook voor sales voor een deel ook zo is.
Ja.
Het helpt bijvoorbeeld als je makkelijk contact kunt leggen met mensen. Dat wil niet per se zeggen dat als je dat niet kan, dat je geen goede sales kan worden. Ik zie me daar mezelf als voorbeeld. Ik heb heel lang heel veel sales gedaan en dat is best wel goed gegaan. Maar ik ben niet de meest sociale persoon. Dus daar zit dan ook niet per se een causaal verband tussen.
Nee, precies. Mooi.
Jij kijkt mij aan, hè? Met andere woorden, de bedoeling is volgens mij dat we gaan discussiëren.
Ja, zeker. Maar, ik ben benieuwd, want ik zag jou geïnteresseerd kijken. Ja.
Nou, ik ben namelijk 100% eens. Sales-wise gezien, je kunt van een kwartje of van een dubbeltje geen kwartje maken. Dat is iets anders en daarom ben ik het ook met TJ eens. Dat zegt wanneer je bijvoorbeeld wat introverter zou zijn of wat analytischer. Hè, zijn vaak ook mensen die wat meer secundair reageren. Dat je dan niet goed in sales zou kunnen zijn. En als je kijkt naar onze filosofie, ons merk Sales vanuit je hart. Gaat dat ook over, staat een blauwe sticker ook op het boek. Verrijking voor de pro's, verademing voor de anti's. Mm-hmm. Wat wij trachten te doen is de intentie van een salesgesprek anders maken. Ja. Dus in plaats van transactioneel, meer relationeel maken. En dan zie je dat je bereik wat groter wordt. Maar mijn vrouw zou bijvoorbeeld ook pijn doen op het moment dat zij een salesrol zou moeten vervullen. Als ik een wat meer blauwe rol zou moeten aannemen, zou ik maar zeggen. En veel in Excel zou moeten werken. Ja, ik heb het ondertussen geleerd. Maar ik doe mezelf behoorlijk pijn. Dus ik denk absoluut dat je er aanleg voor moet hebben.
Ja.
Dat is iets anders. Want ik zou natuurlijk geknipt voor de neus waard zijn als ik een beetje ga schuren. Of niet zou gaan schuren. Dat is iets anders dan dat wij trachten het bereik van sales veel groter te maken. Mm-hmm. En dat veel mensen die denken dat ze totaal geen sales in zich hebben. Ja, daar heb ik wel wat voorbeelden van. Dat je 24/7 met sales bezig bent. Ook al wil je het niet zo noemen.
Ja, precies.
Dus dat vind ik dan altijd ook wel leuk. Maar dat is ook een beetje om die schuring op te zoeken. Maar ik ben het eens met het feit. Ja, je hebt er gewoon wat aanleg. Je hebt er wat aanleg voor nodig.
Ja, precies.
Als je autistische trekjes hebt. En je empathie zit bijna op een nulgrens. Dan wordt het verdomd moeilijk. Om uiteindelijk sales te
hebben. Ja, ja,
nee, om mee wil plat slaan.
Ja, precies. Ja. Nou, daar gaan we het dus inderdaad over hebben. Verkoper zonder je ziel te verkopen. Nou, dan gaan we even door naar de volgende. Want jij gaf al aan, sales vanuit je hart.
Ja.
Dat is dus ook, zeg maar, met ziel. Wat betekent eigenlijk dat voor jou, hè? Verkopen zonder je ziel te verkopen?
Ja, dat is een goede vraag. Het is volgens mij wel onze filosofie, ons merk, mag ik tegenwoordig zeggen, ook overgaat. Kijk, als je kijkt naar de traditionele, conventionele salesstromingen. En dat klinkt wel pedant, maar die pretendeer ik allemaal te kennen. Dan zitten die op de transactie. Dus er zijn allerlei modellen ontwikkeld. Die zijn gebenchmarkt op Amerikaanse topverkopers. Hoe je van A naar B kan komen. En dan werk je met een stappenplan van 4 stappen, 6 stappen, 8 stappen. En begint met praat je pot. En dan moet je verwachtingen managen. Dan moet je inventariseren, presenteren. En dan uiteindelijk moet je de deal sluiten. En tussendoor kun je koopsignalen en bezwaar krijgen. Hè? Dat is gewoon even gemiddelde basale hoe een gemiddelde sales training eruit ziet. Wij geloven er veel meer in dat je dat dus juist niet vanuit die rol zou moeten doen om tot die transactie te komen. Hè? Maar dat de mens achter de rol cruciaal is. Mm-hmm. In mijn wereld plak je etiket op flessen, niet op mensen. Dus wij ontwikkelen mensen niet in een rol, wij ontwikkelen mensen.
Ja.
Dat doen we vaak wel in een commerciële context. Ja. Hè? Daarom heet het ook bij sales vanuit je hart. Maar dat is waar onze filosofie over gaat. En die leunt dus op het loyaliteitsbeginsel. En als je wil dat mensen loyaal aan je worden, dan is de eerste stap dat je loyaal aan jezelf bent, want anders kan dat niet. En de stap die daar nog voorkomt, is dat je moet weten hoe je als persoon in elkaar zit. Want anders kun je niet loyaal aan jezelf worden. Dus daar zit het antwoord.
Ja.
Je kunt nooit je ziel verkopen. Dat is uitgangspunt in waar wij voor staan en waar we in geloven.
Ja, precies. Maar je zei het ook, dat verkopen is dan een ambacht. Sales is een ambacht.
Ja.
Maar dat betekent dus dan ook wel dat het aan te leren is.
Nou, ik beroep me even op TJ. Ik weet niet of het aan te leren is. Ik bedoel, als je mij bijvoorbeeld in een goudsmederij zou zetten en zeggen, begin daar maar aan. Wat ik bijvoorbeeld ook echt zie als een ambacht. Ik heb de laatste keer een workshop over gedaan. Ja, kansloos. Weet je, potten bakken kan ik ook niet.
Nee.
maar wat ik bedoel met dat het een ambacht is. Kijk, ik zal je een simpel voorbeeld geven. Als ik een nieuwe tv wil, dan zeg ik dat die al 3 of 4 jaar oud is.
Mm-hmm.
Mijn vrouw zal zeggen dat die pas 3 of 4 jaar oud is. Dat lijkt iets triviaals. Het is essentieel in een salesproces.
Ja.
Maar het wordt nooit getraind, maar het is essentieel. Want als jij innovatief gaat communiceren op iemand die een conservatief denkpatroon heeft, ben je weg. Mm-hmm. Dat is iets anders dan dat zo iemand aan het eind van het gesprek zegt, ik wil er nog even nadenken of ik vind het te duur. Dat doet iedereen.
Ja, precies.
Maar dat is rationeel valideren, terwijl je emotioneel onderweg een andere afslag hebt genomen.
Ja.
En dat gaat hierover. Nou, al die details, die melk ik het liefst gewoon helemaal tot in een krochten uit.
Ja, mooi.
Maar dan wordt het een ambacht.
Ja, dat snap ik. Maar zou je dan ook zeggen dat je als, stel dat je sales, het vak van sales zou willen doen, dat je dan eigenlijk beter eerst psychologie kan gaan studeren?
Nou, ik ken mijn plek. Ik ben geen psycholoog. Ik ben ook geen antropoloog, ook geen wetenschapper. Ik ga wel door het leven als straatfilosoof. Mm-hmm. Dat vind ik dan wel weer leuk, ook een beetje zelf benoemd. Maar ik denk dat mensen die zichzelf meer verdiepen in hoe ons brein in elkaar zit en hoe culturen en subculturen tot stand komen, dat die als het gaat om duurzame sales heel veel verder komen dan mensen die denken, ik moet wensen en behoeften peilen, vragen stellen en dan solution selling doen. Ja. Dat denk ik wel, ja.
Ja, precies. Ja. DJ, dan even naar jou gekeken. Jij hebt software verkocht.
Ja.
En dat is anders dan tv's. En dat is waarschijnlijk ook aan heel veel meer mensen, hè? Inderdaad, dan alleen. Dus de DMU is dan nogal wat uitgebreider dan één persoon of één persoon plus partner.
Ja.
Hoe belangrijk is die relatie altijd voor jou geweest?
Heel belangrijk. Dus ondanks dat het voor mij een onderwerp is binnen het salesproces wat niet per definitie van nature dicht bij mij ligt, is het wel een hele belangrijke wat ik in de, zeg maar de 10, 11 jaar dat ik dat heb gedaan, wel echt heb geleerd. Hè? En we zeiden ook altijd, hè, je moet met je hart verkopen en niet hard verkopen. En dat is eigenlijk vanaf dag 1 zeg maar, mij bijgebleven. Eigenlijk, weet je, mensen kopen bij mensen doen zaken met mensen. Je moet eerst die relatie zeg maar, met die persoon weten te creëren. En dan is, als het goed is, als je, en dat vond ik wel mooi, met de juiste intenties ook daar zit, hè, echt vanuit het idee, hey, ik ben er echt van overtuigd dat ik jou verder kan helpen, maar dat ga ik eerst even toetsen. En gaandeweg komen we er samen tot de conclusie dat inderdaad deze oplossing voor jou het beste werkt. Als je het op die manier doet, ja, dan voelt het in ieder geval, voor mij voelde dat heel natuurlijk.
Ja, precies. Hoe stevig moet je als sales in je schoenen staan? Want ik kan me ook op een gegeven moment voorstellen dat je dan denkt, ik ga er alles aan doen om de deal binnen te halen. Want ik moet toch dat target halen.
Ja, ik zou hem bijna willen terugleggen, want dat is een beetje flauw. Ga ik niet doen van wat bedoel je met stevig in je schoenen staan. Kijk, als je kijkt naar ons gedachtegoed, dan geloof ik erin dat op het moment dat je trouw blijft aan jezelf, je kwetsbaar opstelt, maar ook je ambitie uitspreekt, dat je altijd stevig in je schoenen blijft staan.
Ja.
Op het moment dat ermee bedoeld wordt, je moet dictatoriaal worden en op de macht gaan overtuigen, dan lijkt je stevig in je schoenen te staan, maar dan beroep ik me er even op thuis. Weet je, als ik een keer mot met mijn vrouw heb, dan ga ik ook wel eens op de macht overtuigen. Maar het gevolg is een pruilipje en als ik pech heb, ook een weekendtas.
Ja, precies. Ja. In ieder geval een bank. Ja. Ja.
Dus ja. Wat is stevig in je schoenen staan? Terwijl op het moment dat je bijvoorbeeld zegt van, nou, ik zou heel graag hier tot zaken willen komen, maar ik ben een beetje op zoek naar, hè, is dit het juiste moment, de timing? En ik wil ook rechten blijven doen aan de andere partijen die hier binnen zitten. Dus help me, zouden we dat aan kunnen vliegen? Vind ik dat je heel stevig bent.
Ja, precies.
Er zullen ook stromingen zijn die zeggen, ja, dan stel je zwak op. Maar het is waar ik heilig in geloof.
Ja.
Ja, en dan moet je altijd oppassen, hè, dat een heilige overtuiging geen beperkende overtuiging wordt. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik het meeste op dat vlak wel gezien heb.
Ja, precies.
En ik denk dat je ook het langst meegaat, of wat meer een woord van deze tijd, veel duurzamer wordt op het moment dat je trouw kunt blijven aan jezelf.
Ja.
Dus dat is voor mij stevig in je schoen staan. En toen, en ik heb er geen patent op, maar toen ik in 2013 authenticiteit in sales begon te laden, hè, want nu is een containerbegrip en zelfs misschien wel een beetje een holle frase geworden, maar toen werd ik uitgelachen. Hè, want ik heb wat Italiaans bloed, ik kom uit die harde Amerikaanse stromingen, dus bij mij werd neergelegd van het snelle nep Italiaantje is nu in één keer soft geworden. He, gaan we nou dadelijk ook Kumbaya, My Lord zingen en Engelenthee drinken. Waar overigens niks mis mee is, maar in sales komt dat tot minder vaak voor.
Ja.
Maar voor mij betekent authenticiteit dat je trouw blijft aan jezelf, ook onder druk. He, als ik vanavond in mijn huispak van Rituals met mijn vrouw een wijntje drink op de bank,
ja.
He, zoals een vriend van me zou zeggen, die advocaat is, dan ben ik aan zekerheid, grenzen en waarschijnlijkheid wel authentiek.
Ja, ja, precies.
Maar wat op het moment dat ik gewogen word en 400 mensen vinden iets van me?
Ja.
Of wat als een commerciant een grote deal moet maken, wat doet hij dan?
Ja.
Ja, een bruggetje in de TJ, blijft hij dan zichzelf? Of gaat hij proberen een extraverte popiopie uit te hangen, terwijl hij dat niet is?
Nee, precies.
En dat is wel wat meer traditionele salesstromingen. En dan moet ik altijd, ik praat algemeen, hè, want in de basis vind ik, moet je nooit de kaas van een ander doven om die van jezelf te laten branden. Maar ik heb wel een missie. En het is gelul dat mensen die wat rustiger zouden zijn of die wat meer een slow starter zijn, dat die het niet zouden kunnen.
Ja.
En daar hebben we het net ook al over gehad. Die kunnen het wel, alleen het wordt dan heel belangrijk om ook tegen die mensen te zeggen en ze dat te laten voelen en ervaren dat ze ten alle tijde trouw kunnen blijven aan zichzelf.
Ja.
Ja, doe je dat niet, dan ga je mensen geweld aandoen. Dan word je ongeloofwaardig, kom je in een bezwarenslag, heb je heel veel omzet in de pijplijn, maar het blijft heel druk in de pijplijn, wordt iedereen doodongelukkig van. Niet doen.
Nee, dat is inderdaad wel waar. Als ik dan nadenk aan de laatste keer dat ik zelf wat een investering heb gedaan of wat heb gekocht, ergerde ik me helemaal dood aan de net iets te gladde verkoper. En eigenlijk was dat op dat punt, ik wist er gewoon wel dat ik een goed product kocht. Dus dat vond ik irritant, want ik dacht, ja, ik wil eigenlijk die oplossing wel hebben. Maar ik gun het jou niet, zeg maar. Dat is het dan meer.
Ik denk sowieso, je kunt heel complex over sales doen. Hè? Ik zie het als ambacht, maar ik ga even in mijn eigen vlees snijden. In de basis is sales heel simpel. Als je de verbinding eenmaal hebt gemaakt, blijven er twee dingen over. Wanneer koopt een klant, als die de voordelen ziet, zo simpel is het. En wanneer koopt die, en daar zit dus ook bij budgettaire afwegingen. Mm-hmm. En wanneer koopt die voor jou, op het moment dat die het je gunt.
Ja.
Maar daar roept iedereen, alleen gunnen is per definitie een gevolg en geen oorzaak.
Nee, precies.
En daarvoor zit vaak dat je vertrouwen wint. En dat doe je vanuit de mens achter de rol. En hoe wezenlijker de koop is die je wil doen en hoe meer het gaat om een live event, hoe belangrijker dat dat gunnen wordt.
Ja. Ja,
want als jij die snicker bij de Albert Heijn wil kopen en die cashière kijkt je lelijk aan, dan denk ik, moi, ik doe hem toch maar. Maar het wordt misschien wat anders als je een auto wil kopen of een keuken wil kopen.
Ja.
Of in ons geval trainingen wil verkopen aan een bank. We doen bijvoorbeeld heel veel in financiële dienstverlening. Ja, daar zit ik vaak ook met 10, 12 DMU's.
Ja.
Ik heb compliance, ik heb de business, ik heb procurement, ik heb marketing, ik heb inkoop. CDD, die dan toetsen of we wel gewoon helemaal goed zijn.
Zuiver, in alles.
Nog net geen verklaring omtrent gedrag, maar wel een beetje in die hoek. Ja, dat zijn allemaal mensen die uiteindelijk en moeten gaan vertrouwen en je de deal ook moeten gaan gunnen.
Ja, precies. Maar neem eens mee dan, hoe werkt dat dan? Want zoveel mensen aan tafel, zoveel verschillende karakters of drijfveren of kleuren.
Ik heb een opvatting en volgens mij weet je dat wel over de kleurentheorie. Mm-hmm. Maar dat heb ik overigens ook over NLP en over Kofi en over MBTI. Je kunt van alles iets leren, maar ik zei net al. Kijk, ik heb wel eens mensen getraind bij een accountieclub, die leken blauw. Toen liep ik op de Erasmusbrug met ze. En toen bleek ze geler te zijn dan de zon boven me. En dat vind ik fascinerend.
Ja.
Moet ik dan de zoveelste trainer zijn die zegt dat ze blauw zijn?
Ja.
En dan stop je mensen in een hok. En dat zit heel diep geworteld bij mij. Dat haat ik. Hè. Vandaar etiketten plak je op flessen, niet op mensen. Of moet ik de trainer zijn die kan laten zien dat je onder druk in die subcultuur hetzelfde gedrag kan laten zien als wat je nu bij mij laat zien, nu je veilig voelt.
Ja, precies.
Dat is waar ik heilig in geloof. Ja. Dus antwoord op jouw vraag. Welke DMU ook, en dat is eigenlijk al een kwalificatie, hè, want DMU is natuurlijk ook gewoon een mens die op dat moment die rol van DMU vervult.
Ja.
Maar ik denk dat als wij mensen ons veilig voelen, dat voorkeursgedrag van iedereen sociaal is.
Ja.
Let wel, dat is iets anders dan introvert of extravert.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat voorkeursgedrag van ons mensen, hè, wij leven ook niet solitair, we leven in een commune met z'n allen. Dus ik denk als wij mensen ons veilig voelen, dat we het fijn vinden om sociaal gedrag te laten zien.
Ja, precies.
Dus dat ik probeer al mijn DMU's zichzelf veilig te laten voelen. Ja, en vervolgens goede vragen te stellen en mijn verhaal te doen, zodat zij zichzelf ervan overtuigen dat wij de juiste club zijn.
Ja, ja, dat is
wat ik tracht te doen.
En dan help je het dus inkopen uiteindelijk. Maar hoe zorg je er dan voor dat iemand zichzelf veilig gaat voelen?
Nou, in ieder geval door weg te halen dat ik even een paar trainingsdagjes kom verkopen.
Ja, precies, ja.
Daar start het al mee. Hè? En ik ben geen tovenaar dat dan altijd met iedereen lukt. Maar de mens achter de rol doet veel. En ik probeer veel meer te bewegen op waar de vraagstukken en de uitdagingen zitten, waar men uiteindelijk uit wil komen. En ik heb ook vaak te maken met learning and development en HR. En daar wil ik graag van weten hoe zij naar mensen kijken, wat ze onder werkgeluk verstaan. Hoe zij denken dat training en opleiding ook geborgd kan worden. Hoe het een plek in de organisatie kan krijgen.
Ja, precies.
Terwijl ik er ook voor kan kiezen. Ik heb hier mijn programma Sales vanuit je hart trainingen. En ja, ik probeer het maar gewoon.
Ja, ik heb hier een PowerPoint. Je slikt het maar.
Zo ben ik ook ooit begonnen. Ja. En in alle eerlijkheid, als een van onze nieuwe trainers zo een keer terugkomt en 2-3 dagen heeft verkocht, dan vind ik dat prima. Maar ik wil wel dat wij recht doen aan, wij noemen onszelf de klantbetekenaars, dan moeten we ook meer doen dan trainingen schuiven.
Ja.
Ik wil zo min mogelijk klant-leveranciersrelatie. Ik geloof in co-creëren. Ik wil businesspartner worden.
Ja,
en dat laat onverlet dat je soms je plek moet kennen en ergens onderaan moet beginnen. Maar het uitspreken van die ambitie, kijk, het is de intentie dat wij betekenisvol zijn voor onze relaties. Dus dat moeten ze aan alle kanten voelen op het moment dat wij binnenkomen. En dat toetsen we onszelf ook aan af.
Ja, mooi. TJ, je hebt, wat is het nu? deze opname loopt nu 19 minuten. Uh-huh. Je hebt 20 minuten geleden iets verkocht. Of in ieder geval een poging gedaan tot.
Wat heb je verkocht?
Toch? Je had in de salesgesprek, toch?
Oh, ja. Ja. Ja, oh ja.
Check. Hoe heb jij dat aangepakt om die tegen om de andere partij zichzelf eerst veilig te voelen binnen zo'n omgeving?
Dat in die zin voor mij begint dat altijd vrij standaard met, het was een online demo inderdaad van een van onze dashboards. Dus je begint even kort met de introductie, je gaat voorstellen, je gaat kijken of je dus op een persoonlijk level een connectie kan krijgen. Vervolgens ga je op zoek naar, waarom is deze afspraak überhaupt ingepland? Hè? Iedereen heeft de druk, dus we zoeken naar zeg maar een moment samen waarin je ook van waarde kunt zijn voor elkaar. Dus het is een kwestie van uitvragen. En in dit geval, het was echt een hele korte sessie. We hadden een half uurtje. Dus het was korte inventarisatie. En dan ook daadwerkelijk laten zien van, die behoeften die kunnen we op deze manier invullen. Of ja. De issues waar je nu tegenaan loopt.
Ja, precies. Mooi. Richard, heb jij ooit zelf ook wel, zeg maar voordat je dit begon, ben je zelf ook verkoper geweest?
Nee, ja.
Heb je ooit wel eens een keer zo'n soort van fout in je carrière gemaakt waarbij je dacht, ik ben nu helemaal niet meer trouw aan mezelf?
Ik heb een hele carrière gehad als topverkoper waarin ik super succesvol maar doodongelukkig was. Ik beschrijf dat ook, niet dat ik hier mijn boek hoef te pitchen, maar het was voor mij belangrijk om me daarin te vertellen, omdat de transactie van hardselling met een D naar sales vanuit je hart, die had daar eigenlijk mee te maken.
Ja.
Het is, ik stond heel ver van mezelf af, maar ik was super succesvol. Overigens ben ik dat bedrijf nog steeds hartstikke dankbaar, want ik heb heel veel geleerd, ook over hoe ik het niet wil.
Ja, ja.
En je moet ergens beginnen, maar het is heel surrealistisch. Dat was een club met 600 verkopers. Ik stond nummer 1 van Nederland en als ik nummer 2 of 3 stond, dan sliep ik niet.
Mm-hmm.
Nou, dan ben je natuurlijk een behoorlijke sneuneus.
Ja,
alleen,
dat snap ik.
Ik was verslaafd aan staatserkenning en succes en klanten waren mijn doping. Maar ik reed daar weg en ik ging naar huis toe. Ja, en ik was eigenlijk doodongelukkig. En waarom? En dat had ik niet aan dat bedrijf te danken. Hè. Dat is gewoon zeg maar de evaluatie die je zelf als persoonlijk doormaakt. En dat je moet leren van wat zijn nu eigenlijk mijn waardes in het leven en waar sta ik voor. Ik was tot iets geworden in die subcultuur wat ik niet was. Maar het werkte wel. Ik was super succesvol. Dus ik had dat tot in de finesses geconditioneerd en gemodelleerd. En dat werkte.
Ja.
Alleen als dan je sociale omgeving op een gegeven moment vindt dat je geen schim meer van jezelf bent. Ja, dan wordt het wel lastig.
Ja, ja,
en ik beschrijf ook in mijn boek, je hebt geen ouderdom of crisis nodig. Maar ik had die crisis wel nodig.
Ja.
Namelijk een trouwerij die on hold kwam. Ik werd ontslagen en mijn vader werd ziek en die stierf. En die drie live events in een hele korte tijd. Ja, daar zit wat je dan met een ziek woord noemt. Mijn transitie naar iets wat uiteindelijk sales vanuit je hart is gaan heten.
Ja.
Dus dat was niet een moment. Dat is gewoon 2-3 jaar in mijn leven geweest.
Echt gewoon een flinke klap.
Ja, maar nogmaals, ook wel heel veel geleerd over sales. Ja. En heel veel over discipline. En over mentale veerkracht.
Ja.
Allerlei factoren. En hoe ik bij mezelf intrinsieke motivatie kan vinden. Allemaal factoren die in sales niet heel onbelangrijk zijn.
Mm-hmm. Ja,
want voor mij is het ook wel een vorm van topsport.
Ja, dat snap ik. Maar beschrijf die periode eens. Dus je krijgt die klap. En dan denkt, nu heb ik geen baan meer. Moet ik solliciteren.
Ja, ja, het is heel moeilijk omdat het een proces is.
Mm-hmm.
Je komt thuis te zitten en je gaat op dat moment reflectie toepassen. En de belangrijkste conclusie die ik kon trekken was, ik heb mezelf überhaupt nog nooit gedefinieerd in het leven. Dus ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wie ik ben en waar ik voor sta. Hoe kan ik dan in hemelsnaam verwachten dat andere mensen dat wel van me terugzien?
Mooi.
Dus uiteindelijk ben ik tot een businessplan gekomen van 1A4'tje. En dat is tot op de dag van vandaag is dat eigenlijk mijn Bijbel. Ik moet er wel bij zeggen dat mijn oud-leidinggevende is mijn compagnon geworden. En die had de centjes om te starten.
Oh,
dus
mooi,
de credits voor hem, want ik had niks. Maar het zijn een vijftal vragen tot op de dag van vandaag. Wie ben ik als persoon? Waar sta ik nu voor? Hoe kunnen anderen dat terugzien in de manier waarop ik beweeg? Wat zou een ander daaraan kunnen hebben? En hoe kan ik daar een leuke boterham mee verdienen?
Ja. En dus zijn bijna al die punten ook niet iets wat je gewoon überhaupt als mens zou moeten hebben? Misschien die laatste niet, met die boterham. Maar...
Misschien wel, alleen dan zou ik een beetje als een missionaris klinken. Ik vind dat mensen dat zelf moeten bepalen of dat dit hun levensvragen zijn. Nou, maar wel een soort moreel kompas misschien voor jezelf kunnen zijn.
En het maakt je authentiek, toch? Ook als je dit ook gewoon zo in je relatie met je vrouw, op het moment dat je bij wijze van een keer met elkaar op date gaat, moet je jezelf natuurlijk ook gewoon verkopen.
Ja, en als je kijkt naar hoe ik mijn vrouw versier, denk ik dat dat juist uiteindelijk ook gelukt is. Omdat dat voor de eerste keer in mijn leven was dat ik überhaupt authentiek was.
Ja.
Want tot die tijd hing ik al de boekito uit, tot ik mijn vrouw tegenkwam en die was far out of my league. En toen ging ik in één keer ander gedrag laten zien dan het relatiemateriaal was. Dus het is ook wel grappig hoe dat dan werkt. Precies. Maar er zit inderdaad wel, daar zit wel een link naar iets wat nu sales vanuit je hart heet. Maar wat je net zei, vind ik nog extra interessant. Het zorgt er namelijk ook voor als je die vragen hebt beantwoord. Kijk, in de wat meer traditionele sales trainingen komt ook altijd elevator pitch terug. Iets waar ik niet in geloof, want meestal is het oplepelen van je cv of track record. Mm-hmm. Wat meer van deze tijd is dat je aan storytelling doet. En dat heeft Sinek mooi vermarkt en met de Golden Circle. Maar het is eigenlijk als de oudste weg naar Rome. Als je boeken leest over filosofie en antropologie, dan weet je dat het vertellen van verhalen is datgene wat mensen verbindt.
Ja.
Dan ga je elkaar begrijpen zonder dat je per se zelf begrepen hoeft te worden.
Ja, waarom doe je wat je doet?
Ja, maar voor mij zit daar ook nog wel iets onder in alle eerlijkheid. Maar dat gaat misschien... Het is nogmaals met veel eerbied voor Sinek, want die heeft dat fantastisch vermarkt. Maar er zit voor mij ook nog wel... onder waar je überhaupt als mens zeg maar je bestaansrecht aan ontleent. En ik trek dat dan ook door in hoe verhoud ik dat tot een salesrol. En op het moment dat je dat doet, kun je ook veel beter aangeven op welke manier je van betekenis voor iemand anders wil zijn.
Ja, maar wat is dat dan voor jou, zeg maar? Wat is die oerdrijfveer dan voor jou?
Nou, ik moet wel eens in één zin vertellen van waarom zouden we voor de klantbetekenaars moeten kiezen. Al die trainingsbureaus claimen dat ze het beste uit mensen halen.
Ja.
En zeg ik, dan moet je daarna mij bellen, kom ik het er weer terug in stoppen.
Mooi. Ja, want waarom en zou je lijkt, uit mensen
en dat halen? Lijkt een drijfveer, maar zo diep zit dat bij mij. Ik ben in elk schoolsysteem geflopt en dat heeft hiermee te maken.
Mm-hmm.
Je hebt 30 leerlingen, 25 doen het goed. 2 moet je een beetje meetrekken en 3 zijn potentiële dropouts. Even open deuren intrappen, ik was 1 van die 3. Dan kun je 2 dingen doen. Dan kun je kijken of je die 3 naar het systeem toe kunt halen. Of je kunt kijken, wat moet ik doen zodat diegene ook zijn talent kan manifesteren.
Ja.
Dat is de reden waarom ik een trainingsbureau ben begonnen.
Mooi. Ja, dat is inderdaad wel...
Dat is en waarom wij geen modellen trainen.
Ja. Ja, precies. Je bent modellen gebruikt, maar niet per se trainen.
Nee. En ik wil daar wel respect voor. Wij kopen ook wel iets in. Maar het heeft niet zoveel nut. Kijk, iemand die van zichzelf weet dat hij stil is, dat hij van Excel iets houdt, dat hij op een verjaardagsfeestje niet meteen naar een hangtafel toe loopt, die weten al zo'n beetje vanaf het moment dat die kan lopen.
Ja.
Dus ik ga daar niet een dag of 2 over... Dat geloof ik allemaal wel.
Ja, maar en sterker nog, misschien gaat dat zelfs ook gewoon niet werken dan, toch?
Kijk, iedereen heeft bepaald voorkeursgedrag.
Ja.
Maar wat ik net al zei, waar wij heel erg in geloven, is dat we dat het sociale gedrag, dat diep van binnen het voorkeursgedrag van iedereen is. En daar bewegen wij op in onze trainingen.
Ja, precies.
En want ook daar willen we die veilige leeromgeving creëren. En dat is nooit soft. Want we challengen mensen wel om het beste uit zichzelf naar boven te laten komen. Mm-hmm. Maar mensen zeggen als tegen mij, ik wil beter worden in sales. En dan is mijn antwoord, nou, maar vertel me dan wat je nodig denkt te hebben. Dan laat ik je zien hoe je het zonder kan.
Ja. Ja, precies. Maar zo simpel is het uiteindelijk.
Ja. Sorry voor de slechte quotes. Maar...
Ja, nou ja, we hebben er genoeg deze podcast.
Ja. One-liners vliegen door.
Ja. Ja, maar dat, ik snap
maar
dat.
Maar daar geloof ik ook echt in. Dus op elke quote mag je hem ook uitdagen. Want daar heb ik ook teksten bij. Je hoeft het niet mee eens te zijn, maar het is meer dan maar even een soundbite.
Ja,
het is wel diep geworteld.
Ja, een stipje aan de horizon. Het maakt het wel makkelijker, denk ik ook. Of niet? Als je zo goed weet, zeg maar, waar je zelf op aangaat, wat jouw onderliggende drijfveren zijn. Want authentieker kun je niet worden.
Met alle voor- en nadelen die dat met zich meebrengt.
Ja. Want wat zijn dat dan bijvoorbeeld, die voor- en nadelen?
Nou, ik moest een tijdje geleden keer spreken voor, laten we zeggen, dat raakt wel een beetje mijn... Laten we zeggen, voor een top 10 energiemaatschappij.
Ja.
En een van die directeuren had mij ergens zien spreken. En die vond dat interessant. En die zei, ik denk wel dat jouw club iets voor mijn club kan betekenen. En dat ging over de eerste en tweede lijns medewerkers die telefoon opnemen. Dus ik kreeg daar gesprek met Learning and Development. En dat ging over een paar honderd mensen. Dus dat is gewoon even in sales termen, serieuze shit hebben. Dat had een grote deal kunnen worden. Ja. En toen kreeg ik een script in mijn handen. Maar toen zei ik, maar volgens mij hebben jullie mij horen spreken. Ik zeg nog net niet letterlijk fuck het script. Maar je geeft me nu iets waar in beton gegoten is.
Ja.
Terwijl wij mensen juist zelf gaan laten leren nadenken.
Ja.
En eigenlijk dat script overboord gooien.
Ja.
Hè, dat je een bepaald format hebt. Hè, want ze hebben natuurlijk ook te maken met autoriteiten die meekijken. Ja. En bepaalde dingen kunnen wel gezegd worden en andere niet. En daar moet ik ook eerbiedig mee omgaan. Alleen sales vanuit je hart staat voor heel iets anders.
Mm-hmm.
Dat ging om heel veel geld. Ik ga natuurlijk niet zeggen om hoeveel geld, maar laten we zeggen meer dan 5 nullen. Dus echt, echt heel veel geld. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Dat ik dan wel 2 avonden heb, dat ik een beetje als een notoire terpentijnzeiker op de bank zit.
Ja, wat op zoek wel logisch is.
Ja, en dan mevrouw me niet de beste versie van mezelf vindt, is ook evident.
Ja, ja. Dat was je even heel authentiek.
Heel authentiek, maar ik heb het niet gedaan. Nee. Dus, weet je, ik geloof erg in het mantra, if you don't stand for something, you fall for everything.
Ja.
En wij hebben een heel duidelijk profiel en propositie met sales vanuit je hart.
Ja.
Ja, kies voor ons of niet, en dan is het ook goed.
Ja, ja, precies. Interessant, want precies, omdat het dan ook goed is.
Dus ja, nee, maar dat is het ook goed, weet je, want dan heb je, en dan heb je Kenneth Smith, sales improvement groep, Krauthammer, coachen, weet je, het is all over the place. Als je wat meer gewoon traditionele sales training vindt, wil hebben, dan zijn er hartstikke veel partijen die dat op een hele goede manier kunnen doen.
Ja, maar dat betekent dus ook, dat je dit als directeur of verkoper of net, of in welke rol je ook zit, luistert, dat je dan dus ook zeg maar van je organisatie de vrijheid moet krijgen om af en toe dus gewoon een keer nee te zeggen in plaats van per se die deal binnen moet halen.
Ja, ik denk dat het lopen van een blauwtje af en toe, dat je dat sterker maakt en dat dat beter is dan een groentje blijven.
Ja, mooi. Maar ben je dan ook een goede sales als je daarmee je target niet haalt?
Ja, eerder in jouw stelling zat hier al iets in opgesloten. Kijk, en dan moet ik een klein beetje oppassen dat ik niet in mijn eigen vlees snij. Want als ik hier te nobel overkom, ik heb ook gewoon een club trainers die ik aanstuur. En als die underperformen, hebben ze ook gewoon een probleem.
Ja.
Snap je? We hebben gewoon winstoogmerk en er moet gewoon goede zwarte cijfers gedraaid worden. En onze klanten waar we trainen, die hebben dat 9 van de 10 keer ook. Ik denk dat het uiteindelijk om de combinatie van en gaat. En dat klinkt wat obligaat, diplomatiek, dus dat ga ik toelichten. Ik snap dat de targets heilig zijn. Alleen ik zou de weg naar hoe de targets tot stand komen, zou ik nog heiliger maken.
Mm-hmm. Ja,
snap je wat ik daarmee wil zeggen?
Ja,
dus
zeker.
Dus hè, de meeste KPI's in de organisaties waar wij trainen gaan over het wat.
Ja.
En ik zou meer aandacht gaan besteden aan het hoe.
Ja.
Kunnen wij overigens wel bij helpen. Om maar even een PR-verhaal van mijn club te houden.
Mooi. Ja. En mocht je nou meer over willen weten, jouw LinkedIn-bio staat gewoon in de show notes, mensen.
Ja.
Nee, maar dat is wel wat het is. Maar misschien zelfs als je dit helemaal organisatorisch doortrekt, zeg maar, dan heeft marketing hier bijvoorbeeld ook een belangrijke rol in. Want die moeten er in ieder geval al voor zorgen dat je de juiste klanten aantrekt waar uiteindelijk sales zeg maar mee aan de slag kan.
Ik ga weer wat heilige huisjes omstoten, maar in mijn wereld zijn sales en marketing 1 club.
Ja. Amen. bij deze stopt de podcast.
Ik weet want ik weet ook dat niet overal gebeurt, maar voor mij is dat echt 1.
Ja, 100%. Ja. Je hebt elkaar gewoon ook nodig, maar op alle vlakken zeg maar. Hè? Dus, dus marketing bereidt het voor, maar die heeft ook weer feedback nodig van sales om hun werk ook weer beter te kunnen doen.
Ja.
Waarom denk je dat het in veel organisaties... Sorry, dit is niet helemaal dit onderwerp ook. Maar ik ben
dus
nieuwsgierig naar. Waarom denk je dan dat het in veel organisaties toch nog steeds water en vuur is, zeg maar?
Nou, laat ik beginnen in mijn eigen organisatie. Marketing technisch zijn wij de afgelopen jaren echt gewoon... echt LTS-zwakstroom geweest. Ja. Weet je, ik ben dan het uithangbord. Hè? Je schrijft een boekje wat het heel goed doet. Je staat veel op podia. En daardoor komen dan al onze leads binnen.
Ja.
Ja, dan kijk ik gewoon naar onze marketing, waar je natuurlijk ook een hele sales funnel uit zou kunnen halen. Ja, echt gewoon zwakstroom. Dus daar zijn we nu ook een behoorlijke interventie aan het doen. Dat heeft ook al te maken met mijn persoonlijke doelen, want ik ga wat naar de achterkant van het bedrijf. Ja. Maar dat was even sidestep. Ik zie bij veel klanten, leuk voorbeeld is wel klant X, de business belt ons, commercieel directeur in mijn netwerk. Die zegt, Ries, we hebben een aantal trainingen nodig. Voor onze accountmanagers. Vervolgens willen we die trainingen gaan plannen. En wordt die commercieel directeur wordt teruggefloten en zegt... marketing wil eerst een onderzoek uitzetten waar precies behoefte aan is.
Ja.
Nou, het is een beetje kip en het ei. Hè?
Ja,
ik zeg niet dat marketing het fout heeft gedaan. Ik zeg niet dat sales het fout heeft gedaan. Maar het is wel een beetje gek.
Ja.
Natuurlijk dat je dat van tevoren niet met elkaar...
Even af heb gestemd.
Ja, ja, even af heb gestemd van hoe gaan we daar samen de boer op. Dus ja. De eerlijkheid gebied te zeggen, in mijn eigen winkel was het gewoon slecht geregeld. Ja, en bij veel klanten, ik wil niet zeggen dat het kemphanen zijn, maar het zijn vaak wel twee zuilen.
Ja, precies. Terwijl
volgens mij zou je er hartstikke veel synergie uit, uit kunnen halen. Ja.
DJ, ik zie jou heel tevreden knikken. Ja, ik weet gewoon, ik heb hier gewerkt, maar de 50% van de omzet kwam vanuit marketing / nieuw business. Dus op het moment dat die twee zijn niet samenwerken, dan gaat het überhaupt niet werken, zeg maar. Dan heeft marketing een slechte naam, want het is alleen maar gewoon, het kost alleen maar geld in plaats van dat het oplevert.
Ja.
En marketeers die kijken geïrriteerd naar sales, want we hebben toch een lead en waarom doe je niks?
Precies.
Ja, dat is het, ja.
Nou, ik geloof wel echt in die in machine. En of het dan één afdeling is, kijk, bij ons zijn het formeel dan twee afdelingen. Maar we werken zeg maar in dienst van elkaar en we zijn met elkaar bezig om die klant uiteindelijk binnen te halen, hè, voor het grotere geheel van Voxter.
Ja.
En dat behoeft heel veel afstemming. En nou ja, ik ben dan verantwoordelijk voor marketing, Jan-Jaap voor sales. Maar ik heb ook heel veel sales gedaan, dus ik weet ook precies wat de ergernissen vanuit sales waren als de afstemming met marketing niet goed ging. Dus daar zijn we gewoon op wekelijkse basis zijn we daarmee bezig.
Ja, precies. En Richard, nou heb ik net mijn 25 sales naar jou toegestuurd. Die heb jij getraind.
Ja.
Dan komen ze naar mij terug. Dan zeggen ze, ja, we gaan authentiek zijn. Ja. Dan ben ik als ondernemer natuurlijk wel bang dat me naast jouw training ook nog een keer een bak geld kost. Want al die prospects die worden nu anders behandeld.
Ja.
Wat zou je daar adviseren aan ondernemers die bang zijn dat het alleen maar geld kost?
Die verkopers komen zo niet terug. Die gaan dat niet zeggen.
Oh nee, wacht. Die weten natuurlijk intern ook goed te verkopen.
Nou ja, dat is wel de bedoeling. Nee, maar ze zullen wel. Kijk, natuurlijk, authenticiteit is voor ons een belangrijke waarde. Maar de andere kant van sales vanuit je hart. Kijk, het is een paradox. Het is niet soft. De andere kant is namelijk, ik hoorde TJ het woord eerder zeggen. Alles wat wij doen, mijn boeken, onze trainingen, zijn doorspekt vanuit welke intentie je vertrekt.
Ja.
Als ik sales vanuit je hart heel bazaal maak, als je de intentie verandert, verandert de output. We hebben vier principes. Ons vierde principe is, neem initiatief op je intentie. Dus dat betekent, datgene wat je wil bereiken, moet je uitspreken.
Ja.
Dus één, en dat is een beetje ordinair, maar check vooral in de markt wat onze sales trainingen opleveren aan de outputkant. Ja. Weet je, want dan hoef ik het zelf niet te doen. Maar twee, zullen jouw mensen intern zo nooit terugkomen als onze trainers hun werk goed hebben gedaan. En wij zijn ook geen tovenaars en we halen ook niet altijd 100% bereik. En dat iedereen twee keer is geboren, twee keer beter is geworden. Alleen op het moment dat we mensen vanuit zichzelf laten vertrekken, wordt de ontwikkeling ook veel duurzamer dan wanneer je alleen maar aan de gedragskant gaat zitten. En als het goed is, zullen ze dan intern juist ook willen gaan challengen om te kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het met z'n allen nog beter gaan doen.
Ja, precies. Zie je hier ook een belangrijke rol voor leiders in trouwens?
Nou, wij hebben management vanuit je hart ontwikkeld. Zonder, maar dat heeft hiermee te maken. Want ik heb altijd gezegd, leiderschapstrainingen laat ik lekker een Thias, De Baak, Cambridge, Nijrode. Daar hebben wij namelijk helemaal niks te zoeken. Alleen, toen het moment kwam dat steeds meer gevraagd werd, wat doe je met borging en hoe zorgen we ervoor dat sales vanuit je hart ook geïncorporeerd wordt in de organisatie, hebben we MVA ontwikkeld.
Ja.
Dus dat betekent dat wij 9 van de 10 keer, als wij mensen in sales vanuit je hart gaan ontwikkelen, dat leidinggevende ook worden meegenomen in MVA.
Ja.
En dat zijn maar een paar dagdelen, nogmaals, dat is geen hele zware leergang. Maar juist ook om dit te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde taal spreekt op het moment als onze trainers weer weg zijn.
Ja, precies. Want die sales die moeten nog steeds wel gewoon alle middelen krijgen om jouw methode, zeg maar, of om de nieuwe technieken die ze hebben aangeleerd wel goed in de praktijk te kunnen brengen.
Ja, en dan wil ik je niet op een woord vangen, maar wij trainen geen technieken. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Dat is echt een verschil. Wij zullen nooit tegen mensen zeggen, je moet open vragen stellen.
Mm-hmm.
Dan laat ik een filmpje zien van Jeroen Pauw. 80% van de vragen van Jeroen Pauw zijn namelijk suggestief, half open, half gesloten. Maar het is de beste interviewer van Nederland.
Ja.
Het heeft te maken omdat hij nieuwsgierig is, omdat hij vanuit een andere intentie vertrekt.
Ja.
Het heeft niet zoveel nut om allemaal W-vraagjes te verzinnen als jouw intentie is, ik wil een transactie doen.
Ja, precies.
Als je gesprekspartner voelt, krijg je politiek correcte antwoorden op open vragen.
Ja, precies. Dus is dat transparantie is daarin heel belangrijk.
Ja, en vanuit welke intentie ga je uiteindelijk de vraag stellen?
Ja.
Ik wil niet te filosofisch worden, maar de mooiste antwoorden komen meestal ook op vragen die niet worden gesteld.
Ja.
Namelijk omdat iemand uit zichzelf urgentie voelt, omdat hij jou vertrouwt, zodat hij meer wil gaan vertellen en met jou wil gaan praten. En natuurlijk kun je die motor goed draaiende houden met het stellen van vragen. En natuurlijk weet iedereen dat het stellen van een open vraag vaak tot wat meer leidt. Maar Jeroen Pauw gaat voorover zitten en die zegt, dat maakt me nieuwsgierig. Er staat echt geen vraagteken achter.
Nee, dat is gewoon een punt. Ja.
En mensen gaan heel veel praten.
Ja.
Terwijl ik ook, ik zal het programma niet noemen, maar het is nu van de buis af, heel veel geschoolde interviewers zag. Hè, die op de school van journalistiek hebben gezeten, waar Jeroen Pauw ook vanaf is getrapt. Dat kun je checken, dat is waar. Ja, en die gingen heel erg mooi dat lijstje af, maar er gebeurde niet zoveel.
Mm-hmm.
Dat heeft natuurlijk een reden.
Ja.
Hè, want iemand die interviewt, dat is niet zoveel anders dan in een salesprek. Die voelt natuurlijk, wil iemand dit nu ook echt weten? Of is het meer geschoold, ik moet dit doen, omdat we nu helemaal afgesproken hebben dat we in 12 minuten tot een dialoog moeten komen.
Ja, dat ik 5 jaartjes wil ontvangen.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, een jaartje heeft niet zoveel nut. Een jaartje krijg je terwijl iemand nee denkt. Ja, dan loop je dus in de fuik.
Ja,
dan word je conflictmijdend.
Ja, ik kan me ook wel voorstellen vanuit de klantkant zijnde dat je dan daar ook wel een lekkerder gevoel aan overhoudt aan zo'n salesgesprek. Dat je denkt, hé, maar dit voelde helemaal niet als alsof ik nu zojuist iets heb ingekocht. Dit voelde gewoon eerder als ik heb echt een relatie inderdaad met iemand opgebouwd en daar staat een transactie naast.
Ik heb ons vierde principe genoemd, hè? Neem initiatief op je intentie.
Ja.
Ons derde principe is toegevoegde waarde ontstaat in de dialoog. Alles wat je aan de voorkant plant, heeft geen nut. Ja, dat noemen ze dan traditioneel unique selling points. Wij geloven in unique buying reasons.
Mm-hmm.
En dat lijkt een klein verschil, maar het is de weg kiezen in plaats van aanbod gestuurd, veel meer vraag gestuurd. Dus in de dialoog die jij voert, als het goed is, ontstaat daar uiteindelijk iets wat zou kunnen leiden tot iets wat dan een oplossing uiteindelijk voor de klant zou kunnen zijn. Maar juist omdat je die klant ook onderdeel maakt van zijn eigen beslissingsproces en niet alleen jaartjes verzamelt, maar echt een dialoog optuigt waar die ook constructief is. Ja, die is moeilijker, maar die is uiteindelijk wel veel tastbaar en veel wezenlijker. Omdat een klant eigenaarschap toont rondom de keuze die hij gemaakt heeft, in plaats van dat het op een handige manier er doorheen is gebonjourd met het verzamelen van de jaartjes.
Ja.
Ik trainde laatst nog een keer voor een grote hypotheekketen. Zegt de hypotheekadviseur tegen de klant, vindt u het belangrijk als u komt te overlijden dat uw vrouw in de woning kan blijven wonen? Denk je dat er dan iemand is die zegt nee?
Nee, ze zoekt er maar uit.
Niks.
Nee, ja, dat kan natuurlijk niet.
Ja, nee, vind ik niet erg. Weet je, gaat wel gewoon als straatmuzikant in een kartonnen doos ergens onder een viaduct liggen. Nee, natuurlijk vindt hij dat belangrijk. Maar de waarde die je op dat moment krijgt, het wordt een heel ander gesprek op het moment dat je zegt, en dan gaat u een verplichting aan van 360 maanden dit geld betalen. Welke scenario's zouden zich nou kunnen ontwikkelen waardoor u zegt er kan druk komen op het betalen van die maandlast?
Ja.
Dan moet de klant zelf gaan nadenken over een prospect. En als hij dan zegt, ik kan van de ladder vallen of ik kan overlijden. De topverkoper zegt, nou weet je, wat zou daar de impact van zijn?
Ja.
Ja, dat weet ik niet. Volgens mij heb ik daar iets van geregeld. Of wel voor geregeld. Nou, vertelt u daar eens iets meer over. Ja, krijg altijd om een loonstrookje staat volgens mij iets. Maar wat dan precies? Ja, dat weet ik niet. Nou, wat vindt u daar dan zelf? Snap je?
Ja.
Dan gaat een klant, dan ga je latente behoeften. Die ga je veel meer top of mind maken. Maar dan moet je wel vertragen om daarna te kunnen versnellen. In plaats van die vink. In mijn tweede boek noemde dat ook turftuig en vinkvee. Weet je, en maar jaartjes verzamelen, maar het zegt niks.
Nee, precies.
Als je mensen 10 keer ja laat zeggen, maar ze denken de 11e keer, maar ze denken nee. Weet je, dan ga jij de deal vragen en zeggen mensen, ik wil er nog even over nadenken.
Ja.
Dan zegt die zelfbenoemde topverkoper. Hè, die moet dan even meeveren, ze noemen ze dat dan in die boekjes. Van ik snap dat u dat zegt, maar wat denkt u morgen meer te weten dan vandaag?
Ja.
Denk je dat er één klant is geweest die zegt, nou joh, je hebt toch gelijk ook, pak maar in die keuken.
Ja,
dat is natuurlijk gelul.
Ja.
Want veel eerder in het proces is het misgegaan. En dat heeft hiermee te maken. En maar pressie op die klant leggen. Weet je, je kunt iedereen ja laten zeggen. Het is quite simpel. Maar dat is iets anders dat iemand intrinsiek gemotiveerd is om een beslissing te nemen en jou het vertrouwen te geven dat jij hem mag begeleiden in die beslissing.
Ja,
dat is echt een heel ander kopje thee.
Snap ik. Zijn klanten dan, denk je, ook tevredener op het moment dat ze zo op deze manier tekenen voor een deal?
Ja, ik denk dat iedereen die meer vanuit intrinsieke motivatie heeft gekozen, dat die trouwer aan zijn of haar beslissing zal blijven dan wanneer die vooral van de buitenkant gevoed is.
Ja, precies.
Terwijl dat wel kan, hè? Ik bedoel, die stroming ben ik ook in opgeleid. Je kunt best wel met externe prikkels tot een transactie komen. Ik zeg niet dat dat niet kan. Het is meer de vraag of je jezelf het volgende niveau gunt.
Ja, mooi. En ja, dat is het inderdaad.
Zit er voor jou nog wel een verschil tussen kort of lange cycli sales?
Ja, is
dus als jij een krant op straat wil verkopen, is het net wat anders dan inderdaad een keuken wat een groter bedrag is. Of
business to business.
Ja.
Dat is 100% waar. Ik vertel, wij zijn in de die hele korte klap. Ik heb daar laatste keer iets voor gedaan. Dat ging over energiecontracten en, en klanten. Daar is onze filosofie wel kwetsbaar. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar daar is het wat moeilijker. Met name ook omdat vertragende component erin zit. Wij werken binnen sales vanuit je hart met de metafoor van de glijbaan. Wat je daar wel kan doen. En die glijbaan staat dan voor als je de glijbaan opgaat, investeer je in de emotionele bankrekening. Wat de gemiddelde verkoper gemiddeld, hè. Ik doe ze nu even geweld aan, nog wel eens wil vergeten. En aan de rechterkant investeer je in een rationele bankrekening. Wat we daar wel kunnen doen, wat meer in die korte cycli, is mensen leren om net wat meer in die emotionele bankrekening te investeren. Ja. Maar wij doen het beter op het moment dat de cycli wat langer is.
Ja,
overigens kan dat ook business to consumer zijn. Hè, want we trainen, dat kan ik je wel vertellen, we trainen ook voor verschillende grote autoclubs. Nou, laat ik het zo aan. Daar zit ook wat meer in de retail kant. Maar dat is natuurlijk wel een behoorlijk forse uitgave.
Ja.
Je zult ons niet zo snel in een supermarktketen zien.
Nee.
Daar spreek ik wel eens voor, maar daar trainen we niet voor.
Nee, precies. Nee. En ook daar zitten wel weer, in, als je dit zo beluistert, dingen in die je denkt van, hé, maar wacht even, dit zou ik er wel uit kunnen halen zo.
Nou ja, ik zou willen dat een gemiddelde bedrijfsleider kijkt dat, en dat zeg ik met eerbied, maar dat een vakkenvuller van 15 dat niet s'avonds doet als 10 klanten ziet, kan ik me iets bij voorstellen. Maar dat bijvoorbeeld een bedrijfsleider of een hoofdcassier een keer zegt, ik heb u al zo vaak gezien, waarom komt u in deze supermarkt? Weet je? Ja. En wat zouden we kunnen doen om het beter voor u te maken? In plaats van alleen maar, kunt u het vinden?
Ja, precies. Ja,
zou ik wel pleitbezorger van zijn, maar ik snap ook dat massa kassa is in een gemiddelde supermarkt, dus ik moet ook een beetje mijn plek kennen.
Ja, nee,
maar het zou wel mijn ultieme natte droom zijn dat men het daar ook nog wat meer zou
hebben. Mooi. En of dat mensen inderdaad dan uiteindelijk weer vaker daar naartoe gaan. Want op het moment dat ik nu naar de supermarkt ga en ik moet dat toch zelf scannen, dan kan ik net zo goed gewoon de picknick app openen en daar gewoon alles in mijn mandje gooien. Dan heb ik evenveel waarde.
Ja, dat denk ik ook. Maar ik moet wel mijn plek kennen. Ik ken iets te weinig eigenlijk. Het is niet helemaal, zeg maar, mijn level playing field.
Nee, precies.
Omdat
het
allemaal zo kort en met dat inkopen. Ik heb daar te weinig verstand van. Maar ik denk wel, als je klanten wat meer loyaler zou willen maken, stel dat je uitgangspunt is, dan denk ik, dan zou ik meer doen dan alleen maar loyaliteitsprogramma's in zegeltjes en kaartjes voor de Efteling.
Ja, precies. Ja. Alhoewel, Efteling is wel leuk. Maar
ja, is wel leuk. Nee, absoluut.
Dat is mooi. Wat is de belangrijkste boodschap die jij naast Koop Mijn Boek of bekend?
Nee.
Ja. Wat is de belangrijkste boodschap?
Die ga ik even corrigeren met permissie.
Goed. Jazeker. En wat is de belangrijkste boodschap die jij ondernemers of leiders vandaag zou willen meegeven als het gaat om verkopen en leven vanuit je hart?
Dat je nooit het contact met het kind jezelf moet verliezen. Dat ik überhaupt denk dat het leven in die zin ook een groot spel is. En dat degene die je van het tegendeel proberen te overtuigen het niet begrepen hebben. En dat wanneer je trouw blijft aan jezelf in de dingen die je doet, dat je daarmee uiteindelijk het vers komt in het leven.
Mooi. Dankjewel dat je er was. TJ, jij ook bedankt.
Het was goed om hier te zijn.
Ja, zeker.
In het mooie Wallingsveen.
Ja, met de zachte G. Ja, jij bent vandaag de enige geweest die geen zachte G... Ja, je hebt natuurlijk de roots in Breda liggen.
Ja, zeker.
Ja.
Zedig jij.
Alleen... Oh, daar is de zachte G.
Waar zei tegen mij? Ja.
Nou, ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En kijk maar. Nee.
Graag
tot de volgende aflevering.